AI.
Extraordinary.
Iedereen heeft het erover.
Noem dit maar een cynische geest, maar ik ga dan gelijk denken, oké, waar kun je dat allemaal voor misbruiken?
Maar er gebeurt zoveel, dat kun je toch niet bijhouden? Jawel, want er is Poki. Een podcast over kunstmatige intelligentie, waarin ik praat met supernerd Alexander Klupping.
Jij kijkt me nu aan een soort van hoezo misbruik.
En techfilosoof Wietse Hagen.
Kunnen we dit normaliseren? Willen we dit normaliseren?
Over de wondere wereld van AI.
Do you like me?
Status error.
Luister.
Poki. Ik ga nu ophangen. Bedankt.
Dit is De Lange Termijn, een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, startups en crypto, waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd, hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies, doe dus altijd zelf je eigen onderzoek en voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl.
Oké, Twan, je bent... Afgelopen weekend weer in de Veluwe geweest.
Ja, man.
Wat voor idee heb je daar nu uitgehaald? Je bent er weer een weekend geweest. Heb je nog ideeën dat je je portfolio weer gaat aanpassen? Dat je toch misschien meer...
Nee, daar heb ik geen tijd voor, man.
Nee?
Nee. Nee, was... een kind rondrennen.
Oh, het was geen workoutje. Was een pleasure was het.
Het was een gezinsuitje. Nee, die kleine liep heel de week te spoken. Dus ik heb weinig geslapen.
Oh ja?
Ja.
Maar ik dacht eerst dat je gewoon een weekend werkweekend weer had. Zo.
Nee, dat heb ik al... Nou, ik wou zeggen, dat heb ik al een tijdje niet meer gedaan. Maar
drie weken geleden?
Nou ja, wat was het? Weet ik veel. Anderhalve maand geleden of zo.
Ja, ja.
Dus nee, het was lekker. Het was hartstikke koud.
Ja?
Ja.
En nu kom je hier binnen.
Ook koud.
Ja.
Stook me suf.
Ik zei net tegen Twan toen hij binnenkwam van... helaas, voor hem ook en voor mij... hebben we nieuwe regels met deze podcast. Zolang we bij mij thuis opnemen... zolang ik in de rode cijfer sta... gaat de verwarming niet aan. En we drinken de goedkoopste whisky die je kon vinden. Echt de typische Jack Daniels whisky... die je eigenlijk gewoon met cola zou moeten drinken... om dit te kunnen verteren. Maar
ja, ik ga mezelf proberen zonder cola.
Ja? Ga je het proberen ook? Dat is ook die whisky die ik je nooit heb durven schenken.
Oh, dat is een wegtrekker. Nee.
Ja, je kan er inruilen voor zoete meuk, hè? Dat is ook geen...
Nee, ik zet gewoon die fles in mijn mond zo, dan word ik een beetje warm.
Ja, dat zul je wel nodig hebben, ja. Ja, het is hier netjes 18 graden, maar...
Mooi, hè? Nederlanders die klagen over het weer.
Ja.
Sowieso van, oh, we gaan de winter in. Oh, ik had niet verwacht dat het ooit zou vriezen.
Precies.
Maar goed.
Jaren niet meegemaakt.
Nee, ja.
Hey, we hebben best wel een aflevering waar we van alles en nog wat gaan hebben.
Ja.
Noem eens een paar dingetjes. Waar gaan we het, wat staat op de agenda?
Nou, even een...
Pak een whiskytje.
Pak jij een whisky. Nee, een beetje een valse start van het nieuwe jaar. Mm. Qua beurzen. Want ik weet nog dat we hier vorige week zaten. En toen konden we net een uurtje genieten, geloof ik, van wat groene cijfers. En toen daarna donderde alles in elkaar. Nasdaq -3 en nog wat aantal... beleggingen die in de min gingen. Op zich is nu alles een beetje aan het herstellen. Maar het is wel een beetje gemixte tas met resultaten allemaal.
Nou, ik zag dus. Ik zat dus afgelopen weekend gewoon een stukje te schrijven voor de site ook. En ik zag dat, even niet jokken, 15% geloof ik van de aandelen in de Nasdaq, die zaten in groene cijfers of zwarte cijfers. De rest was allemaal het rood.
Ja.
En van de Russell was het voor mij nog erger. Voor mij was er maar ook niet zo'n 100 van de 2000 die in het rood, die in het groen stonden. Dus,
ja.
Of zwart. Dus dit geen goed begin van het nieuwe jaar. Maar is dat misschien een reactie, denk ik, dat we wel heel euforisch waren einde
Q4? Ja, ik bedoel, als je een jaar afsluit met Extreme Greed en heel veel mensen die hun portfolio's gingen delen met dikke uitslagen. En ook de mensen die gereageerd hadden op de poll. Van hey, hoe is je 2023 geëindigd qua rendement? Stond meer dan de helft op plus 10%.
Ja, oké. Okay, ja.
Dus of meer dan 10%. Maar dus dat zegt wel wat. Ja, iedereen was euforisch. Dus, en nu, want daar gaan we het natuurlijk ook over hebben...
Mm-hmm.
Is ineens iedereen Bitcoin ETF-expert geworden.
Ja, we gaan van corona-expert naar AI-expert naar Bitcoin ETF-expert.
Ik vind het wel mooi, want wij doen er natuurlijk ook al mee. We moeten ergens over praten, maar... Weet je, het hele jaar heb je dan weer een bankencrisis. Dan ineens is iedereen bankexpert en nu crypto-expert. Zelfs mensen die gewoon echt, nou ja, die ik al jaren volg en die er helemaal niks mee hebben, die gaan zich ineens ermee bemoeien. Ja, ik vind het wel mooi. Iedereen volgt een beetje de hype, dus wij ook.
Nou ja, ik hoop dat we binnenkort het kunnen gaan hebben over de Ethereum ETF.
Nee, die komt er niet.
Oké. Okay. Nou, daar gaan we straks maar over hebben, denk ik dan. Ja. En de Discord is live gegaan, hè, vandaag. Ook
ja,
leuk.
Onze Discord community is live. Dus het was een spannende lancering. Champagne gedronken.
Ja. Ik kreeg meteen ook meldingen van Error. Van die auto-spam-bots van Discord.
Ja, oh ja, daar is Irregular Activity.
Ja, we hebben meteen geband bijna met onze Discord. Goed begin. Maar ja, er is veel te bespreken. Veel verschillende onderwerpen in deze aflevering. Een beetje mengelmoes van alles. Dus ja. Eigenlijk ook wel een keer lekker. Een beetje freestyle op die manier.
Ja joh, alsof je de kroeg binnenloopt.
Dat is wel natuurlijk de vibe. Ja. Dat is wel waar.
Ik kom dan met een presentatie slide deck de kroeg in. Dus het is maar net waar iemand het over heeft.
Dat is waar. Nee, hier gelukkig zit je ook niet met een slide
deck. Nee, dat klopt.
Hey, portfolio's.
Ja, oh, ik sta er zo mooi bij.
Is het weer zover?
Plus 0,06%.
Oef, lekker.
Mag geen naam hebben. Oh joh, nou ja, we zijn, wat is het nu, 2 weken. Ik heb het gevoel alsof het jaren langer duurt, maar we zijn nu 2 weken verder. En ja, gewoon 0%. Lekker.
Ja, ga je toch afronden op 0%?
Ja, joh,
ik zou hem gewoon pakken trouwens.
0,06%.
Ja, is toch weer een...
steekje.
Ja, een steekje. Ja,
ik heb alles verkocht. Gelijk alles cash gezet.
Ben tevreden met het rendement van het jaar.
Ja, heel klaar. Op vakantie. Heb.
En nog wat dingetjes gedaan ook? Of?
Nou, ik zag gewoon een mooie mogelijkheid om... omdat er toch wat dingen aan het dalen waren. Even, want ik had nog 2 posities niet gevuld. Die heb ik nu nog steeds niet gevuld. Maar wel wat bijgekocht. Tesla en Robinhood.
Mm-hmm.
Die waren aan het dalen, dus met Robinhood wel mijn gak verhoogd en met Tesla een beetje dezelfde gak gehouden. Gemiddelde aankoopkoers voor de mensen die niet van afkorting houden. En ik heb wat Ethereum bijgekocht.
Oh, eergisteren. Kijk.
Ja, ik dacht, jij bent zo bullish.
Dat is meestal een goed signaal als ik bullish ben.
50% van je portfolio in Ethereum.
Ja, ik vind het blij dat je mij steunt daarin. Ja, dus ik het wel een klein beetje. Van een beetje samen bloeden. Hè, als het dan naar min 50 gaat, hè, doen we het allebei weer. Dus ja, dat,
nee, dus een klein beetje Ethereum erbij. Dus ook daar een wat grotere allocatie.
Maar je zit nog steeds veel met cash, toch?
Ja, op zich, het valt wel mee hoeveel cash ik heb. Maar ik stond op 0% cash eind vorig jaar of 2 weken voor het einde van het jaar. En nu op 10-12%.
Ja, best veel.
Zoiets, ja. Dus nog niet superveel plek ervoor gevonden. Maar ja, laat maar komen.
Ja, ik zou dat dus niet kunnen. 10% geld in cash.
Ja, hoezo?
Ja, nou, dat doet niks.
Nee,
dat doet echt letterlijk niks.
Dat is niet waar.
Nee?
Nou, het doet wel iets. Want een deel staat bijvoorbeeld bij Trading 2&2.
Mm-hmm.
Sinds vandaag 4% jaarlijkse rente.
Ja?
Ja.
Damn. Ik kreeg wel een melding trouwens. Gefeliciteerd met uw 10 cent rente, had ik gekregen.
Oh, lekker. Ja. Ja, ik ook. Je krijgt dan elke dag krijg je zo'n overzicht van... je hebt vandaag zoveel daily interest gekregen. Ja. En dan nou ja, een paar cent. Nou ja, leuk dat het wat staat te doen. Maar een deel staat nog op mijn spaarrekening.
Oké. Okay.
Want hier ben ik even van het verschuiven van de Giro naar links. Maar ja, dat doe ik pas als ik echt wat dingen wil gaan kopen. Dan haal ik het van die spaarrekening af. Dus dat staat ook 2,46% rente te trekken.
Netjes.
Oh, binnen. Loop binnen.
Zo voelde het dus, denk ik, om als dividendbelegger te zijn, toch? Dat is bedrag.
Elke keer zo'n turfje op de muur.
Ja, nice.
En bij jou?
Nou ja, traditioneel begonnen.
Rood?
In het rood.
Oh.
Ja, volgens mij... Ik denk dat het 1 of 2 dagen kostte na onze eerste podcast... dat ik al min 10% stond.
Min 10?
Ja.
Echt?
Ja, omdat Ethereum daalde min 6%, geloof ik. En AST Space Mobile daalde meteen op de eerste beursdag 25%.
Ja, dat is waar.
En dat is een positie waar ik 30% in heb zitten. Dus ik heb nog niet geleerd van de fouten voorheen.
Oh, dat was toen... Jij zei vorige week dat je op het punt stond om wat af te schalen daarin.
Ja.
En is hij weer een beetje omhoog gekrabbeld?
Nee.
Oh,
nee, dus ik ben nog steeds aan het... Nee. Dus we hebben geduld. Positief is wel trouwens, dat heb ik nu wel gemerkt. Ik heb dat...
niet positief.
Ja, je wil. Ja, als wordt zo depressief weer, heb ik een aflevering over 2 weken. Jasper is depressief. Dan ga jij me heel angstig aankijken. Maar fuck, dit wordt het einde van de podcast. Nee, maar wat ik dus positief vond. We hebben een paar keer over gespeculeerd met die mandjes van Trading 2&2. Wat we nu actiever aan het doen zijn ook. En de theorie was voor mezelf dan, van als ik dus in een mandje zit, dan ga je er minder naar kijken en minder de behoefte hebben om onderling te gaan kopen, verkopen.
Mm.
Dat is waar.
Oh echt?
Ja,
oh,
zie je kijken.
Ik dacht echt van, dat is dus helemaal niet waar.
Nee, dat is echt waar. Nee, ik heb dus daar nu iets maar minder, ik denk 50% van het portfolio zit in het mandje van innovatie.
Ja.
En ik heb geen idee wat hij doet. Ik kijk einde van de week kijk een keer en dan zie ik uiteraard gewoon je cijfers, hè, wel traditie.
Uiteraard, maar hoeveel?
Maar ik kijk dan en dan sluit je meteen af. Je hebt nul behoefte om te traden of iets nieuws te doen, wat dan ook. Ik denk echt dat dit de eerste keer wordt dat ik gewoon in een mandje vol kan houden voor een jaar. Zonder te veel te gaan lopen klooien.
Oh. Interesting.
Denk ik. We zijn nu 10 dagen verder of zo.
Ja, maar ik merk wel dat met heel veel dingen die in het begin dan zo lijken. Zo, oké, dit werkt echt een stuk beter.
Mm.
Dat je toch op een of andere manier met je brein... die gaat er middelen of op maniertjes voor verzinnen... om daar toch weer gewoon zo naar te kijken zoals je dat ervoor deed.
Ja, misschien wel.
Want
ja.
Ik heb dat met een paar van die mandjes die ik daar heb bij Trading 202. Ik had het in het begin ook, dat ik dacht van... joh, maakt mij het uit of blok in dat mandje op -5 staat. Er staat er ook eentje +6. Joh, average, sta je op 0, weet ik veel. Maar toch klikte ik dan automatisch, merkte ik gewoon toch door... naar de inhoud van het mandje. En dan zag ik er eentje op -14 of wat dan ook staan. Maar het... Dat deed ik dan wel. Maar wat ik dan vervolgens niet ervaarde... was dat ik dat de individuele positie wilde gaan verkopen.
Ja, dat.
Want alles zit een beetje in balans. Je legt een beetje bij, schaalt een beetje af. Dus nee, dat is wel positiever.
Nee, vooral dat. Als je anderen ook ziet die ook goed gaan... denk je, ben ik wel tevreden. Laat maar door.
Ja, dat is toch bij de Giro en zo toch wat anders. Dus, ik weet niet, het is gewoon perceptie misschien... hoe dat gepresenteerd wordt. Ja.
Ja, ik denk het toch gewoon als mandje. Ja, en het leuke is dat... ben ik wel blij met dat de lange termijn portfolio... in deze keer aan mijn kant staat. Ook team rode cijfers.
Oh ja.
Met 0,5%.
Ja, die tellen we ook.
Maar er zijn weer een paar mooie uitschieters, hè, zie ik nu.
Ja, CrowdStrike, Nvidia, AMD en Mercado Libre hebben in de laatste week de beste resultaten laten zien. En de slechtste performers was ook... eentje zit erbij die vorig jaar de beste performer was. Dat is Coinbase. Die heeft natuurlijk wel een tikje naar beneden gehad.
Kun je wel een beetje verwachten misschien ook wel, toch?
Ja, consolidatie. Die stond zo sky high ineens. Die was vorig jaar van, 30 naar 100. 80 bijna
ja,
of zo.
Zoiets, bijna, ja. Ja.
Dus die is wat gedaald. En Tesla, nou, daar heb ik een slagje mee geslagen. En Enphase en Alibaba. En dat vind ik wel...
Nog steeds, hè?
Ja, Alibaba... Ik zat daar heel even kort in voor een trade. Die heb ik afgesloten omdat het van de Giro naar links toe moest.
Mm-hmm.
Want daar wil ik mijn trades gaan doen. Maar die heb ik heel toevallig afgesloten op, weet ik veel, $75... En is alleen maar gaan dalen, zit nu rond de $70. Dus dat was een mazzeltje in die zin. Niet heel veel slimheid. Maar ik zie heel veel mensen, ook onder posts... waarin er in de post gevraagd wordt van... joh, post je meest optimistische aandeel... die het zwaarst ondergewaardeerd is.
Mm-hmm.
En heel veel mensen zeggen Alibaba. En ik zie ook mensen, ik zal ze niet noemen... maar die zitten al een hele tijd erin. Die hebben echt de hele rit naar beneden meegemaakt. En die zien maar geen licht aan het eind van de tunnel.
Ja.
Zo lijkt het althans. Dus ik vind dat heel verrassend dat het maar blijft dalen.
Maar ben je het mee eens dat zolang dus een aandeel... Twitter vind ik altijd een mooi sentimentmeter daarvoor. Zolang heel veel beleggers zeggen... ja, maar het is nu super interessant om te kopen. En nu nog interessanter. En ik blijf bijkopen. Dat sentiment bestaat van het is een deal...
Ja.
Dat is een beetje suggestief, maar natuurlijk wel de situatie van... dan kan hij nog een stukje verder dalen. Pas op het moment dat niemand meer wil kopen en ik rot op ermee... zoals met Blok bijvoorbeeld een tijdje geleden.
Nee, klopt.
Dan zie je pas dat het gaat bodemen en...
Ja, als het heel lang duurt en mensen de handdoeken erin gooien... en het vaak zie je aan het eind van zo'n bodemproces... bijvoorbeeld nog één capitulatie, candle of wat dan ook... en dan hebben de laatste mensen zoiets van... nou, weet je wat, mijn stop zijn geraakt, rot met dit aandeel.
Ja.
Ik moet het niet meer, ik ben er
klaar
mee. En vanaf dan, niet dat het dan in één keer keihard omhoog schiet... maar dan begint het een rustig proces omhoog. Ja, dan moet je een hele lange adem voor hebben.
Mm.
En met de kans dat je het ook mis hebt.
Ja.
En je zit heel lang op opportunity cost. Want links en rechts schieten er wel dingen omhoog. Maar jij blijft met zo'n zak zitten die gewoon onder water gehouden wordt. Dus, ja.
En dat is dus het enige als ik dus naar Alibaba kijk. Maar ook naar PayPal bijvoorbeeld.
Ja,
dat vind ik ook een interessant voorbeeld.
Ja.
Die wordt ook nog steeds genoemd als echt een undervalued bedrijf. Die helemaal
al een jaar
gaat corrigeren.
Ja.
Ja, het zit zelfs ook in mijn undervalued portfolio zit hij. Dus, dus ik doe er eigenlijk ook wel aan mee.
Ja.
Maar in je achterhoofd denk je van... misschien is dat toch wel iets waar je even wat meer geduld dan mee zal moeten hebben... tot dat sentiment echt doorgedraaid is.
Ja, ik zei laatst tegen iemand... een undervalued portfolio kan ook een onderwater portfolio zijn. Want ik bedoel, het hoeft niet goed te komen.
Mm-hmm.
Het kan goed komen, maar als de markt in één keer 20% rallyt... en dat ding of jouw beleggingen die in dat portfolio zitten doen maar 2%... blijft het alsnog achter.
Ja.
Ja. Maar ja, goed, het kan ook zomaar zijn dat die dingen ineens een gigantische spurt krijgen. Want ik heb wel heel wat analisten rapporten gezien afgelopen week. En je leest ze toch anders op een of andere manier. Of tenminste, ik lees ze anders, waarin er weer een downgrade is.
Mm-hmm.
En dan denk ik, oké, die hebben hun tassen nog niet gevuld.
Exact,
dat moet naar beneden. Dus daar word ik juist positiever van.
Mm-hmm.
Terwijl vroeger... nou, wat is het, tot 7 jaar geleden of zo, voordat ik er echt anders naar ging kijken. Toen dacht ik, oh nee, er is iemand die heeft het gedowngrade. En nu wordt het waarschijnlijk gewoon goedkoper. Of dus, ja, de prijs gaat naar beneden.
Er zal iets mis mee zijn.
Zal iets mis mee zijn en ja, ze zullen het wel weten, want zij zijn experts. Nou,
hell no.
Hell no.
Nee, nou, het mooiste voorbeeld, ik denk, we hebben best wel vaak vragen gehad over, hè, van hoe serieus nemen wij analisten verwachtingen erin. En ik vind het mooiste voorbeeld, als je daar nog steeds over twijfelt of het serieus moet nemen of niet, is terug te gaan kijken wat ze van Adyen vonden. Natuurlijk een aandeel die we allemaal goed kennen, dus wat makkelijker voor ons denk ik te begrijpen als Nederlander zijnde. Ja. Als je even terug gaat lezen naar de adviezen van het moment dat die ging dalen tot, zeg maar, tot het moment dat die ging herstellen, wat toen allemaal de eten geflikkerd is, ja, met van de koersdoelen en dat soort
negatief
zaken. Ja, precies. En daarna moet je eens even gewoon die flow volgen van hoe negatiever het werd, negatiever, negatiever, negatiever.
Ja.
Dan komt het een omdraai, dat je opeens weer outperform ziet en omhoog, omhoog, omhoog. En dat moet je eens naast de koers leggen.
Ja.
Is gewoon een maand nadat de koers bewogen is, dan zie je die analisten weer komen.
Ja, het is echt, je kan er echt vergif op innemen. En ik vind nog steeds de beste analist is Jim Cramer.
Ja.
Maar daar kan je gewoon echt, zij het de andere kant op. Maar als hij positief is, dan moet je verkopen.
Hij was ook positief over Bitcoin vorige week. Dat was ook de top, geloof ik, toch? Of niet? Net voor de ETF.
Ja, dat weet ik niet meer. Maar volgens mij, nee, hij zei, hij was positief over Bitcoin, want het staying power, bla, bla, bla. Nou, toen zakte het. En toen op een gegeven moment zei hij van, die Bitcoin ETF's gaan nooit goedgekeurd worden. Nou ja, dat is nog steeds niet goedgekeurd op het moment dat we dit opnemen. Maar het is nu woensdagavond. Het zou elk moment kunnen gebeuren. Maar ja, joh, geen idee. Maar die gast, ja, ik weet niet. We hebben het er vaker over. En er zijn natuurlijk hele inverse Jim Cramer ETF's gelanceerd. En weet ik veel wat. Dus lachen. Puur entertainment.
Puur entertainment. Maar ja, nee, ik zou dat niet te serieus nemen allemaal.
Nee.
Dat, maar nou, wat dat betreft natuurlijk het jaar redelijk rood begonnen.
Ja, zelfs bijvoorbeeld Apple, -6%. Ook weer zo'n analist die had gezegd, we hadden het vorige week heel even over, maar ook zo'n analist die had gezegd van iPhone 15 sales vallen tegen. Dus dat zal waarschijnlijk wel een negatief effect gaan hebben. Maar ja, dat is natuurlijk een grote jongen, -6% om het jaar te beginnen. Dat is op zich niet heel denderend.
Ik vind ook trouwens wel stiekem ook wel echt een duur aandeel vergeleken met andere megacaps.
Ja.
Dus voor de groei die ze laten zien ook. Ik zou het spannend vinden om nu Apple vast te houden voor de tijd, hoor.
Nee, dat is ook zo. Maar ja, goed, voor de lange termijn geen idee.
Ja.
Een paar dingen die mij opvielen in mijn portfolio, dat bijvoorbeeld onder andere Block was natuurlijk best wel opgelopen na een enorme daling aan oktober, toen opgelopen. Hele harde run gehad, -11% het jaar mee begonnen. De Van Eck blockchain ETF, ondanks dat natuurlijk Bitcoin en dergelijke nu vol in de schijnwerpers staan. Maar die was ook zo hard opgelopen, -18% nu in 2 weken.
Vandaag -8.
Nee, in 2 weken, sinds begin van het jaar.
Ja, nee, maar ik bedoel, is die dus tot en met vandaag is die nog
tot en met 18
voor dit jaar.
Ja.
Maar dat vind ik wel interessant, want ik vind dat is een hele interessante ETF namelijk. Ja. Maar die was ook maar 3 of zo gegaan in 2 maanden tijd of zo, toch?
Ja, en dat komt omdat er zit Coinbase en Block zitten erin, maar er zitten ook heel veel Bitcoin miners in.
Ja.
En als je ziet wat dat performance van die Bitcoin miners, van die beursgenoteerde bedrijven daarin vorig jaar hebben, wat die allemaal hebben gedaan, plus 300, plus 400%. Mocht het wel eventjes tijd zijn dat dat ging corrigeren.
Ja, het is allemaal leveraged op Bitcoin prijs, denk ik.
Ja, joh. Dus ik wil niet zeggen dat na de Bitcoin ETF aankondiging of afkeuring, kan ook, dat niet weer of een enorme run of een enorme klap krijgt. Want die dingen die zijn zo volatiel. Maar ik vind dat met die ETF dus echt wel fijn om zo'n mandje te hebben waarin je zelf niet hoeft te kiezen. Dat doet van Eck, hoop ik.
Nou ja, precies. Dus wel erop.
Snel.
Nee, ik vind dat het is wel oprecht een heel interessante ETF. Het is nog steeds eentje waar ik wel een positie nog in wil openen ook. Alleen een beetje afwachten tot het iets meer afgekoeld is. Alleen, ik denk met de komende 2 jaar.
Ja.
Als je kijkt, in ieder geval wat een beetje sentiment is rondom digital assets, laten we dat even zo noemen. Dan denk ik dat de upside nog steeds best aanzienlijk is.
En met de Bitcoin halving, dus dat zou ook wel iets leuks kunnen zijn. Ja. Nee, dus een hoop. We hadden een hoop enorme snelle stijgers afgelopen jaar. En die zijn wat aan het corrigeren. En je hebt daarentegen ook wat dalers. Maar onder de stijgers, ook wel zo'n verrassende. Ik zit er zelf niet in, maar bijvoorbeeld Nationale Nederlanden, om maar aan te geven hoe belangrijk nieuws is, wat een beetje weegt op zo'n aandeel. Die hadden in dat hele Woekerpolis-conflict een uitspraak gehad. En 300 miljoen moeten ze volgens mij terugbetalen aan gedupeerden. Mm-hmm. En dan dacht ik, zo, dat is een heftig bericht. Maar als je er echt in zat, wat ik begreep van mensen die daar heel stevig in zitten, die zeiden, nou, dit was eigenlijk een opluchting.
Oké.
Ook omdat ze volgens mij hadden aangekondigd dat ze dividend zouden gaan verhogen en dergelijke. Dus die maakte gisteren na beurs ook in één keer een enorme sprong. Mm-hmm. Waar Twitter mee volliep. Ja, heel veel Nederlanders zitten erin. Dus ja, ik snap dat wel. Ja. Dat soort nieuws, dat laat nog steeds een hoop bewegen. En ik vind het grappig, sinds ik best wel veel met Trading 212 doe. Je hebt natuurlijk heel veel stocktrackers en weet ik veel wat allemaal. Mm-hmm. Maar ik krijg zoveel notificaties ja? van echt aandelen waar ik helemaal niet in zit, maar ook niet in geïnteresseerd ben. Maar dat zijn gewoon market movers.
Ja.
En dan in één keer plus 36, plus 46, plus 56, weet ik voor hoeveel uitschieters er allemaal zijn. Die heb je er ook tussen.
Maar krijg je daar meldingen van?
Ja, daar krijg je meldingen van, ja. Ja, dat kan je aanzetten.
Ja, oké. Okay. Ja.
Ik wist ik veel. Ik dacht dat het gewoon over mijn portfolio ging. Ik zag ineens heel snel plus 46% op kansen dat het overgenomen wordt. Zijn in gesprek met een strategy bureau. Ik denk, wie dan?
Tesla?
Dat moet verkopen. Ja. Nee, dat was gewoon een of andere small cap waar ik nooit van gehoord had.
Ha. Nou, dankjewel voor het nieuws.
Ja, en ondertussen, Nvidia deed ook even een lekkere all-time high. Want ook die mega cap aandelen, die kunnen ook nog steeds verrassen.
Nou, voor mij hadden wij het er vorige week over. En dat hebben we in een eerdere aflevering ook over gehad. Ik zal nooit meer zeggen dat hoe kleiner het aandeel, hoe speculatiever het aandeel, hoe hoger het rendement kan worden. Ja. Want als je nu ook weer ziet wat Bitcoin na dit jaar gedaan heeft, maar nu dus ook Nvidia, ja, waarbij je zou verwachten van daar mag ook langzaam een beetje afkoeling komen. Je ziet, goede performende assets kunnen altijd hoger dan je denkt.
Ja, ja, en het heeft me echt verrast. Ik wil niet zeggen dat dit me vroeger niet, of dat dit vroeger anders was, maar ik had wel het idee dat jaren geleden, totdat crypto kwam, dit soort dingen bij hele grote bedrijven echt heel uitzonderlijk waren. Dat die door bleven groeien en dat die ook nog op een dag met 6 of 7% konden stijgen. Op aankondiging dat er nieuwe chips gelanceerd zouden worden, of weet ik veel wat. Dat was vroeger gewoon, ja, weet ik veel, misschien 1,5% op een dag. Ja.
Maar wel lekker toch stiekem. Dat een beetje tempo erin gekomen is, dat denk je niet.
Ja, en ook een enorme volatiliteit met die grote jongens. Ik vind dat of het echt voor heel veel mensen positief is, weet ik niet. Want het gaat wel meer voelen als een soort casino.
Ja, dat is waar. Maar anderzijds denk ik, ik ben eigenlijk wel stiekem ook wel blij mee, een beetje die volatiliteit en die gewoon puur het feit dat van, stel je nou voor dat je als belegger bezig bent en je gaat vol jeu start je ermee. Mm-hmm. En iedere dag zie je portfolio 0,002% verschuiven.
Ja.
Of iets dergelijks. Na een tijdje denk ik toch ook van ja, joh, bedoel, niet dat spanning per se goed is, maar het houdt mensen ook wel weer geïnteresseerd en hooked om daar meer mee te gaan doen. Om,
ja, daar komt wel weer die mooie uitspraak vandaan. En volgens mij is dat van vroeger, maar dat zou net zo goed voor heel veel ETF's kunnen gelden nu. Van investing is like watching paint dry.
Mm.
Het hoort saai te zijn.
Ja, maar is
ben
dat
ik het
zo?
Niet mee eens?
Ben ik niet? Nee, vind ik ook niet. Nee. Ik ken die uitspraak, maar waarom?
Nou ja, hangt er vanaf hoeveel je ermee bezig wil zijn. Ik denk, weet je, ik vind het gewoon interessant en volatiliteit hoort erbij.
Nee, maar het was minder interessant geweest. Dus met 0,002% per dag. Ja, hadden we ook geen leuke podcast gehad, denk ik.
En we staan nog steeds, en dat verbaasde mij wel een klein beetje. Mm-hmm. We zijn het jaar afgesloten met Extreme Greed. Hè, met de Fear and Greed Index. En we staan nu nog steeds op het randje van Greed en Extreme Greed.
Oké. Okay.
Dus ondanks dat best wel wat dingen zijn gedaald en wat klappen hebben gekregen, staat in ieder geval de S&P, die Fear and Greed Index, staat nog steeds op het randje van Extreme Greed.
Ja. Maar verbaas je dat? Het is niet namelijk dat mensen op Twitter zien van holy shit, er komt iets groots aan, ik ga liquideren, ik ga veel meer cash aanhouden. Dat is.
Nou, ik zie echt veel mensen die meer cash aan het...
Ja.
Ook een Nederlandse account die ik aan het volgen ben, waarbij mensen toch zeggen van, joh, ik heb even 50% cash gezet, want ik voel hem niet meer zo.
Oké. Okay.
Ja, best wel veel. En dat viel me echt op. Want normaal zie je er wel 1 of zo per week. Of mensen communiceren dat überhaupt niet. En nu waren het toch wel meerdere per dag. Dus ik dacht, wat is er aan de hand dan? Weet je, zit niemand er meer zitten. Maar dat komt ook omdat heel veel mensen, en ik weet niet of dat met leeftijd te maken heeft, maar heel veel mensen die lezen ook kranten en online tijdschriften en dergelijke, die het alleen maar hebben over een recessie.
Mm-hmm.
En als je dat continu op je netvlies hebt en je kijkt niet naar de markt, bijvoorbeeld niet alleen maar naar de markt, ja, dan kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment denkt van, werkloosheid gaat stijgen. Oh, er is aangekondigd, dat is volgens mij vandaag, dat, wat was het, 4 op de 10 bedrijven in Amerika verwachten dat ze layoffs gaan doen in de komende paar maanden, in ieder geval dit jaar.
Mm-hmm.
Ja, dat is meestal geen sterk teken. Ja, en dan zeggen mensen van, ik voel me even niet meer, ik zet alles even, of tussen de helft cash. Ja.
Maar is dat terecht? Want je hebt natuurlijk toch
weet
vaak
niet.
Dat is meer het feit dat, of het feit, ik weet niet dat ze wist, maar ze stellen toch dat de markt kijkt altijd vooruit. Dus de kans op een recessie en dat die layoffs er komen, is Magistillen is al lang, de grote bedrijven al lang ingeprijsd dat zo'n scenario kan gaan ontstaan. Dus als je dat nu in de krant leest en gaat daar actiebonden nemen,
ja,
kun je afvragen aan welke kant van de rij je staat. Aan de achterkant, de voorkant.
En dat is precies wat we al vaker hebben gezegd. Het nieuws van vandaag hoort al ingeprijsd te zijn. En als jij het nieuws van vandaag leest als, oeh, dat is iets nieuws wat nog niet ingeprijsd is, ja, dan, en je gaat daarnaar handelen, dan loop je eigenlijk altijd achteraan.
Ja, nee, exact. Ja,
ja, dus nee, dat lijkt me geen verstandig idee.
Nee, dus gewoon alles in crypto. Maar over crypto gesproken, ja, we hebben ook echt geen momentum even rustig aan. Even 's avond 10 uur op de bank te zitten, voetjes omhoog. Of lekker vroeg naar bed te gaan, wat dan ook.
Netflix abonnement opgezegd.
Het heeft allemaal geen zin meer. Nee, alle entertainment is gratis, allemaal te vinden op Twitter. Maar ik zat gisteren dinsdagavond, was dus het de drama van de SEC.
Ja.
Voor degenen die het niet meegekregen hebben. Vandaag en gisteren zijn eigenlijk de momenten waarop mensen verwachten dat de Bitcoin ETF wordt aangekondigd. Hè? En er zijn al zoveel signalen. Het is eigenlijk meer een kwestie van aankondiging dat het echt nog een verrassing is.
Mm-hmm.
Nou, gisteren was eindelijk het moment daar. Een tweet van de SEC met een quote van Gary Gensler. Die zei van, nou jongens, we hebben het goedgekeurd. Bitcoin ETF komt eraan en whatever. Nou, 10 minuten later, denk ik. Iedereen natuurlijk een oproer.
Jij stuurde het naar mij toe.
Ik stuurde jou die tweet door, ja.
Jij stuurde mij de link naar die tweet. En ik denk dat ik 10 minuten later reageerde. Want ik zat met mijn dochter en mijn vriendin op de bank. En ik denk, oké, ik moet even klikken. En toen stond er ineens, deze tweet is verwijderd. Ik denk, huh?
Ja.
Ik zei, wat stuur je me nou eigenlijk? En toen bleek dus inderdaad dat die tweet, dat het gehackt. Ik weet niet of het echt gehackt was.
Ja, het blijkt een simswap te zijn geweest. Ja. Dat iemand heeft zijn Twitter-account van de SEC overgenomen. Er zat geen 2FA-bescherming op. Helemaal niks zat erop. En iemand heeft dat gewoon getweet. En die zag ook meteen de markt, hè, de Bitcoin-prijs, volgens mij meteen 3% omhoog in 2 minuten tijd. En toen opeens 10 minuten later, tweet verwijderd, Gary Gensler en de SEC. Jongens, wij waren gehackt of waren compromised. Ja. Het is een onzin, we hebben nog niks goedgekeurd. En meteen weer die Bitcoin-prijs knal naar beneden. Ja, dat is echt bizar.
En het meest ironisch is natuurlijk, dat zal niemand ontgaan zijn. De SEC staat ervoor om investeerders te beschermen.
Mm-hmm.
En die hebben ook continu posts gedaan, en Gary Gensler zelf ook, van zorgen voor geen FOMO, geen market manipulation. Elon Musk staat natuurlijk continu onder curatelen, als het maar even mee zit. Dat hij met zijn tweets allerlei dingen beïnvloedt en dergelijke. En dan komt er zoiets bij.
Goed, hè?
Het
allermooiste vond ik nog, om het helemaal samen, helemaal af te maken, is een tweet van de SEC, denk 3 of 4 maanden geleden.
Ja.
Van, de SEC communiceert alleen maar via Twitter-account. Volg ons voor de meest concrete en accurate informatie.
Ja, als je het ergens anders gehoord hebt, is het niet waar.
Ja,
behalve als wij het tweeten, dan is het officieel en dan kan je het voor waarheid aannemen. Ja. Nou, dat hebben heel veel mensen gisteren gedaan. En ik denk wat er gebeurd is, want dat is natuurlijk ook niet raar. Er zijn zoveel traders, die waren inmiddels alweer aan het voorsorteren en dergelijke met shorts en met longs.
Mm.
Nou, die hele whipsaw-beweging naar boven en naar beneden, die heeft zoveel posities geliquideerd.
Ja,
de tijd van 10 minuten. Joh, ik blijf erbij met dit soort dingen. Leverage, het is echt killing.
Moet je gewoon niet willen.
Nee, natuurlijk.
Maar tegelijkertijd, waarom is wel meer serieuze noot erin. Want mij, of wat ons opgevallen, denk ik, afgelopen week, is de strijd voor de kosten van de ETS. Ja. Die volgens mij in een week tijd van 2% naar uiteindelijk 0,2% gegaan zijn, geloof ik, voor de laagste aanbieder.
Ja, je hebt 11 aanvragers van ETF's die allemaal hun eigen ticker en heel veel documenten moeten inleveren en dergelijke. En een van de dingen die ze moeten bepalen is hoeveel lopende kosten er op zo'n ETF komt.
Hm.
Nou ja, een beetje gemiddelde ETF, een wereld-ETF zit tussen de 0,2 en 0,4%. En iedereen zegt altijd, nou, zo laag mogelijk, want ja, hoe langer je het vasthoudt, hoe minder de kosten je winst opvreten. Maar tot nu toe hadden we alleen producten op Bitcoin die je via normale brokers kon verhandelen, die tussen de 1 en de 2% zaten.
Ja.
En de vraag was, wat gaan al die grote partijen met die officiële Bitcoin Spot ETF nou vragen aan lopende kosten? Nou ja, en meerdere filings die ze moeten doen, kunnen ze daar nog in aanpassen wat hun fees worden? Ja, en toen zag je ineens van, oké, Valkyrie heeft het op 0,6% gezet. Die heeft het op 0,4. Nou, die heeft het op 0,25. Die op 0,24.
Ja.
Die op 0,20. En uiteindelijk zijn er dus ook een paar, zoals BlackRock, die waven gewoon die fee voor de eerste zoveel miljard aan inflows. dat het gewoon 0% is.
Bizar toch, ja.
Maar... waarop iemand zei die er verstand van had... want een van de grote ETF-mensen in Amerika... daar zat ik volgens mij in een Spaces mee om daarnaar te luisteren... die zei ook van dit geeft wel aan wat je er ook over denkt. Hè? Mm-hmm. Maar dit geeft wel aan hoe graag ze dit willen.
Ja. Ja.
Want anders zouden ze niet zo'n fee-bidding war gaan doen.
En hoeveel, dus hoeveel miljarden ze waarschijnlijk verwachten wat erin gaat.
Ja, precies. Want anders zet je je fees niet voor de eerste zoveel maanden... of voor de zoveel eerste miljard, zet je niet op 0%.
Ja, ja.
Dat ga je gewoon niet doen. Dus uiteindelijk, ja, er zit nu een heel... nou ja, je zou zeggen een klein verschil. Want ik denk dat mensen nog steeds niet beseffen... wat het verschil is tussen 0,2% en 0,6%. Iedereen denkt van, joh, maakt die 0,% nou uit? Maar uiteindelijk, heel veel, ja, dat maakt zeker wel wat uit. Want het gaat om hè, de kosten die uiteindelijk grote partijen... in dit geval met zo'n ETF gaan spenderen.
Ja.
Want heel hè, pensioenfondsen kunnen erin gaan zitten en dergelijke. Dus echt het grote geld komt eraan. Dus die fees zijn wel heel erg belangrijk. En ik denk dat BlackRock in dit geval... want het zijn allemaal geen lieve jongens als het gaat om competitie... dat ze gewoon proberen iedereen eruit te beconcurreren... en de grootste te worden. Ja.
Maar wat mij dus daarin ook opvalt, is... het is niet dat ze het allemaal zelf, die assets, in hun eigen kluis gaan houden. Dus ze hebben een custodian nodig. Ja. Iemand die het gaat opslaan voor ze. Al die bitcoin en bitcoin in dit geval. En de kosten, de meeste gebruiken Coinbase. Bij 9 van de 11, 8 van de 11.
Ja.
En volgens mij hebben zij gewoon een rate van 1,2% per jaar. Wat zij rekenen aan die institutionals om het vast te houden.
Ja.
Dus heel makkelijk rekenen. Zij draaien dus, denk ik, fors verlies zou je kunnen stellen. Als je 0,2% kosten rekent vanuit de BlackRock of wat dan ook. Je betaalt 1,2%. Gewoon 1% per jaar verliezen zij op de assets als je het zo rekent.
Ja.
Maar dat ze gaan natuurlijk nooit een verliesgevende asset aanhouden. Dus dat geeft ook weer aan hoeveel er on the side waarschijnlijk gedaan mee gaat worden... om het door te lenen of whatever, om maar gewoon winst te maken. Want er zijn geen domme jongens natuurlijk.
Die leven van zo verschrikkelijk veel verschillende fees...
Ja.
En derivaten die er bovenop gebouwd gaan worden en weet ik veel wat allemaal. Dus ik heb er geen medelijden
mee. Nee, die zullen het wel goed geregeld hebben, ik zelf.
Nee, dus eigenlijk kan je zeggen, als we niet het beetje donkere randje eraan benoemen, maar gewoon het positieve randje eraan, dat het voor beleggers een ideale situatie is om exposure te krijgen voor zo laag mogelijk fees.
Ja, ja. Dus het helpt alleen maar met de adoptie natuurlijk. Van.
Ja. Nee, en ik denk daarbij ook, hè, of het nou, het zou me gek klinken of het zou raar zijn als het niet goedgekeurd zou worden. Want we zagen net voordat we begonnen met de opnames dat er al verschillende mensen waren die hadden het al in hun brokerage account gevonden, de tickers. Mm-hmm. Dus die waren al ingeladen bij bijvoorbeeld de Giro, maar dan niet de Giro.
Ja,
maar
Fidelity en zo.
Fidelity en zo in Amerika. Dus mensen konden het al vinden, maar het kon er niet verhandeld worden. Dus dat die toestemming komt er niet om dat in te laden als het niet rechtstreeks vanuit de SEC een soort push komt van hey, iedereen moet tegelijk dit kunnen lanceren, want niemand moet een voordeel krijgen.
Mm-hmm.
Dat zou raar lijken als het niet goedgekeurd wordt. En als mensen dit luisteren, dan weten we het al.
Ja.
Maar ik kreeg dus de vraag ook van iemand die zei van wat boeit dit nou eigenlijk?
Mm-hmm.
Weet je wel, sowieso als je niet in Bitcoin zit, who cares? Maar wat boeit dit nu? Of het nou goedgekeurd wordt of niet, of er nou een ETF komt of niet. En waarom is dit anders dan gewoon Bitcoin kopen?
Mm-hmm.
Nou, ik denk wat heel veel mensen zich niet realiseren. En zeker niet de mensen die er niks mee te maken hebben. Zoals veel. ETF is gewoon een officieel middel. Wat ten eerste voor retailbeleggers bijvoorbeeld. Gewoon in bij de Giro en dergelijke. ETF's kunnen daarin gevonden worden. Dus je hoeft niet een aparte account aan te maken bij een crypto broker. Waar we natuurlijk superveel gezeik mee hebben gehad in de afgelopen jaren. Niemand vertrouwt dat echt meer. En al die exchanges, iedereen zegt haalt er altijd af. Want voor je het weet worden ze gehackt. Nou, dit zijn nu betrouwbare partijen. Grote partijen die het aanbieden. Dus daar kan je wel van op aan dat het goed gaat. Als het goed is. En het is de makkelijkste manier om exposure te krijgen. Nou, tot nu toe, als je ook kijkt, bijvoorbeeld, ik zag een statistiek van iemand die zei dat mensen of Amerikanen die ouder zijn dan 50 bezitten ongeveer 75% van alle Amerikaanse rijkdom. Dat is ongeveer $120 biljoen. En dan zou je zeggen, oké, maar waarom zouden die mensen dan in één keer in Bitcoin gaan zitten? Dat doen ze ofwel direct. Doordat ze het wel willen, maar voorheen niet konden.
Ja.
Want niemand wil eens een ledger kopen waar die niet mee om weet te gaan. Of wat dan ook, een shady exchange om een account aan te maken. En al je gegevens en je paspoort up te loaden en een selfie met... hey, de
Ja.
Dus nu kan het dan wel. En indirect. Want heel veel mensen die werken, die krijgen pensioen. Pensioenfondsen beleggen dat. En die doen dat ook bij de grote partijen. En die partijen die bepalen gewoon, nou, dit is je modelportfolio voor over 30 jaar... hier zit een allocatie van 5% in dit en 20% in obligaties en noem het maar op. Ja. Nou, als ze daar een 1% allocatie krijgen voor Bitcoin.
Ja, dat klinkt heel klein natuurlijk. Maar als je natuurlijk voorraad stelt hoeveel assets die partijen hebben om het in te beleggen. Dus wat je zegt, indirect ga je het krijgen. Ja. Het gaat natuurlijk steeds normaler worden. Want het wordt steeds meer een volwassen asset class waar je makkelijker kopen. En ik denk wat ook heel interessant is om te beseffen, denk ik, daarin. Is dat je... Het wordt dus ten eerste heel makkelijk om het te krijgen. Om daar exposure te krijgen. Dus ook wel indirect wat je zegt. Maar natuurlijk straks heb je ook nog eens een keer de Great Wealth Transfer. Bij de noem het even oneerbiedig, de oudjes. Ja. With all due respect. Het doorgegeven aan de volgende generatie. Die ook eens heel crypto savvy is.
Ja.
Dus het is niet dat het hiermee gaat eindigen. Dat dit is stap 1, denk ik. Waarin gewoon meer richting die assetklasse gaat.
Ja, dat denk ik ook. En ik denk puur en alleen als je kijkt naar... Als er een standaard allocatie komt vanuit die grote jongens die dat aan gaan raden. Want die hebben natuurlijk ook tienduizenden financial advisors. Mm-hmm. En ook onafhankelijke advisors, om het zo maar te zeggen. Die niet voor de bank werken, maar wel een commissie krijgen. Als prijs mijn product aan, dan krijg jij een kickback.
Ja.
Die zullen dat nu ook gaan doen. En naar verwachting. En als je ziet alleen al wat de voorspellingen zijn vanuit analisten. Ja, we hebben het net over analisten, maar goed. Ja. Prijstargets, daar heb ik niet zoveel mee. Maar zij schatten wel in dat als je alleen al kijkt hoeveel er aan de zijlijn staat om te wachten om hier in te gaan. Als je kijkt naar hoeveel miljarden. Ja, dan heb je het over tientallen miljarden die dit jaar kunnen binnenkomen in die ETF.
Ja.
En neem daarbij, je gaat als grote partij zoals BlackRock dit niet lanceren. En dan niet een enorme marketingcampagne lanceren.
Ja, zeker. Ja.
Dus het krijgt ook nog heel veel aan.
Ook al.
Ja, daarom.
Veel tv-commercials langzaamaan van it's coming. Dat
ja, dan krijg je nog Super Bowl commercials, weet ik veel wat allemaal. Ja. Die jongens die hebben echt geld om te verbranden. Dus dat zal hartstikke... dat zou kunnen gaan helpen. En iets wat ik vandaag hoorde, daar had ik nog niet eens bij stilgestaan. Dat heet unit bias.
Mhm.
Heel veel mensen die ik spreek of gesproken heb, die zeggen: ik ga niet in Bitcoin zitten. Ik geloof er wel in, maar het is te duur.
Mm.
Want het is al opgelopen naar $40,000, 40.000 euro. Wat je straks krijgt met een ETF, is dat je het idee hebt dat het goedkoop is.
Mm-hmm.
Want misschien wordt zo'n ETF, Bitcoin ETF, bij BlackRock, geen idee, misschien op, weet ik veel, $25 gezet.
Ja, ik las meestal zijn het... Dubbele cijfers, hè? Die is van in twee cijfers waar ze op willen gaan mee starten. Dus 25, 40, zoiets. Ja.
Ja, dus de perceptie is dat je 4 keer een ETF, Bitcoin ETF, kan kopen voor $100.
Ja, ja.
In dat geval bijvoorbeeld. Hè? En dat zeggen heel veel mensen in crypto zelf ook. Van nee, ik ga niet in Bitcoin zitten, want die is al opgelopen naar 40.000. Ik ga er in eentje zitten, die kost $1.
Mm-hmm.
Dus die kan misschien dan ook maal 100 of maal 400 of weet ik veel wat. Want die is zo goedkoop.
Ja, maar dat is net als met aandelen die dan een split maken.
Ja.
Van 1000 naar 100. En mensen, wat is Google? Het was 1000, nu 100. Wat een kans.
Maar dat is toch ook een tactiek die heel veel bedrijven toepassen. Omdat ze zoiets hebben van, nou, mijn aandeel is nu opgelopen naar 1500. Ik doe gewoon een stoksplit.
Mm-hmm.
5 tegen 1. En uiteindelijk is het aandeel 300. En dan denken heel veel mensen, dat is betaalbaarder.
Precies. Ja, het werkt wel. Ja.
Het werkt ook, omdat... Als jij alleen maar hele bedragen kan beleggen en je hebt maandelijks bijvoorbeeld een paar honderd euro te besteden, dan kan je niet dat aandeel van 1500 kopen. Maar je kan wel één keer dat aandeel kopen van 300 na die stoksplit. Dus het is raar hoe dat soort dingen werken, maar we zijn mensen en we doen rare dingen. Dus,
dat is met market cap toch? Als je een aandeel, als je het beginnende belegger bent of een belegger die er eigenlijk heel weinig verstand van heeft, en zie je een aandeel voor $1 en zie je een aandeel voor $13.
Ja.
En je zegt, wauw, die $1 is veel aantrekkelijk dan die van 30. Want je kan 30 keer omhoog. Ja. Niet weten dat die market cap van die $1 al 100 keer zo hoog is als die van 30.
Zover kijken mensen niet, joh.
Nee, nou, zal je denk ik verbazen van hoeveel mensen op die manier beleggen. Dat,
maar één ding. Wij als Nederlanders gaan er waarschijnlijk helemaal geen poep aan hebben.
Nou, lekker dan.
Nou ja, indirect wel.
Ja.
Maar dit zijn Amerikaanse ETF's.
Mm-hmm.
En we weten allemaal hoe dat bijvoorbeeld gaat met zo'n ARK ETF die tot nu toe nog nooit heeft. Nu heeft ARK, wat is het? Wie hebben ze nou overgenomen?
RISE.
Oh ja, RISE
ETF. Ja.
Nou, dan komen waarschijnlijk de ARK ETF's komen naar Europa. Maar er zijn heel veel ETF's in Amerika die kunnen niet verhandeld worden op bijvoorbeeld de Giro.
Mm-hmm.
Dan moeten ze een UCITS, dat is een Europese standaard voor beleggingsinstrumenten. Dat moet je hebben. En daarom zie je ook vaak bij een ETF staan UCITS. Heel veel mensen zeggen, wat is dat? Maar dat is gewoon de standaard. Dan weet je dat je het als Europeaan kan kopen. Daar hebben wij niks aan. Want we zullen als Europeaan niet in deze Bitcoin-ETF's kunnen gaan beleggen. Voorlopig niet. Ik zag gisteren ook een tweet van Martijn van Eck.
Ja.
Die zei ook van, nee, want er zijn nu gewoon ETN's en ETP's, dus Exchange Traded Products, op Bitcoin. Onder andere via VanEck.
Ja.
En VanEck die heeft zelf zit ook in de race voor een Bitcoin ETF in Amerika met een mooie ticker, HODL.
Ja, ja, ja.
Vind ik wel mooi. Maar die liet al een beetje doorschemeren. En dat is ook iets wat ik verwacht, want dat was ook in die spaces. Die man die zei ook van, dit geldt dus niet voor Europeanen. Je kan dus niet dat straks die Bitcoin ETF's, worden er straks 11 als goed is goedgekeurd, kan je daar niet in beleggen.
Ja.
Nou, dus dan heb je nou als Nederlander, kan je dat op 2 manieren bespelen. Of 3 manieren. 1, gewoon Bitcoin kopen.
Ja.
2, via Bitcoin bedrijven. Ja, want je kan natuurlijk Bitcoin miners kan je in beleggen. Dat kunnen wel als Europeanen wel. Je kan in Coinbase beleggen, je kan in Block beleggen, PayPal. Ja. Robinhood, weet ik veel wat.
Je hebt er een leuk mandje van gemaakt.
Ik heb er een leuk mandje van gemaakt. Ja. En je kan in die exchange traded products kan je beleggen. Dus VanEck die heeft er een aantal. Een Bitcoin ETN, VBTC. Die heeft crypto mandje, crypto leaders hebben ze. Dus daar kan je ook in beleggen. Zij het dat je dan niet in de ETF zelf kan beleggen.
Ja, en ik had het vandaag met een collega over die dat wereldje veel beter begrijpt dan ik zelf. Want ik zei, toch vervelend dat je niet ETN's kan kopen in je pensioenaccount.
Ja.
Want ja, ik zou best wel mijn pensioenrekening willen omzetten. Naar gewoon 100% Bitcoin of Ethereum waarschijnlijk in mijn geval. Want ja, het zit toch vast voor 30 jaar. Nou, dat durf ik wel aan, die bet, zeg maar. Maar het kan niet, want een van mijn rekeningen bij de Giro ondersteunt geen ETN's. En ik dacht, ja, wat een bullshit. Maar wat blijkt nou te zijn? Ik weet niet of het 100% goed zeg, maar als iemand het beter weet, corrigeer me maar. Een ETF heb je echt ownership over die assets.
Ja.
Die zijn echt van jou.
Ja.
Een ETN is een IOU.
Ja, dat is een exchange traded note. Ja,
ja, dus je hebt eigenlijk niks. Dus als met iets met VanEck gebeurt, heb je niks om aanspraak op te maken. Ja,
je hebt eigenlijk een soort schuldpapiertje.
Exact, ja. En dat is natuurlijk wel, in ieder geval papier, maar misschien in de praktijk ook wel, natuurlijk veel risicovoller dan echt die assets ownen als je ze via ETF koopt. Dus dat dacht ik, oké, misschien is dat dan wel een argument om het niet in de pensioenpot te kunnen aanbieden. Maar ik vind het nog steeds jammer.
Ja, en ze vallen onder, bij heel veel brokers, of bij alle brokers volgens mij, vallen ze onder complexe producten.
Mm-hmm.
En complexe producten zit niet in het profiel van een pensioenaccount.
Ja.
Dus dat kan je wel bij de Giro bijvoorbeeld standaard aanzetten en bij anderen. Maar dan moet je dan weer zo'n kennistest voor doen. Weet je wel, van weet je wat een exchange traded note is? Nou ja, whatever. Iedereen kan daar doorheen fietsen. Maar dat kan dus niet inderdaad in pensioenaccounts. Dat is wel jammer, want ik denk dat heel veel Amerikanen, echt heel veel Amerikanen, zowel direct als indirect, dit in hun pensioenaccount gaan hebben.
Ja. Ja, zeker. Maar ik zou het zelf ook willen. Jij niet?
Ja, zeker.
Maar er is geen broker op dit moment, toch? Met een pensioenrekening die dit aanbiedt?
Nee, voor zover ik weet niet. Nee.
Nee, dat is een kans, denk ik, hoor. Als mensen dat voor elkaar krijgen. Ik zou er een speciale rekening voor openen als dat mogelijk is.
Ja, maar ja, goed. Hè.
Je zou maar werken bij een cryptobroker.
Je hebt sowieso niet te klaren.
Nee, dat is waar ook.
Maar de vraag is nu wel, ja, nu we het toch over crypto hebben.
Mm-hmm.
Ik denk dat heel veel mensen hier ook voor sorteren. Oké, als dit nieuws is uitgespeeld. En wat er ook gaat gebeuren aan inflows en wat het met de prijs van Bitcoin gaat doen. Wat is dan de volgende?
Ja, dat is altijd natuurlijk de vraag.
Iedereen is dan weer van, oké, we hebben deze trein gehad. Kom op de volgende trein.
Nog voordat de trein gestopt is er dan meteen door in de volgende.
Eraf. Er zijn ook mensen die inderdaad ervan af springen, terwijl die nog rijdt. Maar Ethereum waarschijnlijk.
Ja. Vertel eens meer erover.
Oh, nee, daar heb ik geen zin in.
Nee,
dat wil ik niet.
Nee, ik ga dus toevallig. Ik denk dat het komende maandag wordt. Hè, dat ik ook een artikel plaats over Ethereum. Waarom ik denk dat een hele interessante bed is. Maar wat je zegt klopt wel. Voor los van onze bias. Dat zie ik ook veel voorbij komen bij op crypto Twitter. Mensen die er rondtalig mee bezig zijn. Misschien wel een beetje zoekende naar die informatie natuurlijk. Ja. Omdat ik zo'n flinke bag heb. Maar wat je zegt. Ethereum loopt best wel ver achter met Bitcoin. Qua prijsontwikkeling van de laatste 2 jaar geloof ik. Mm-hmm. Dat is mijn dieptepunt van de laatste 2 jaar. Maar dat die blockchain heeft zo ontzettend veel te bieden. Ja. Maar de sentiment is heel laag. Dus het wordt een beetje gezien van als Bitcoin daar klaar is. De ETF is aangekondigd, is allemaal duidelijk dat komt. De next big thing wat er gaat gebeuren naast de halving is een Ethereum ETF.
Ja.
Want daar lijkt het na dat wel eens de volgende lijn kunnen zijn. En die narrative gaan mensen natuurlijk traden.
Tuurlijk.
In combinatie met dat het zo relatief laag staat op zich van Bitcoin. Tuurlijk. Meer upside te vinden is, denken mensen. Dus.
En dat hele verhaal wat we nu hebben gehad in de afgelopen maanden of het afgelopen jaar over die Bitcoin ETF. Zodra dit allemaal goedgekeurd is en het hele machientje dat draait en alle aanvragen zijn op een bepaalde manier verlopen. Die regulators hebben daar dan ook meer ervaring mee. Nou, de grote jongens willen er nog meer aan verdienen. Die zien nog meer dollartekens in hun ogen. Die willen er ook aan meedoen. Dus dan zal de twee na grootste of de ene grootste zal de volgende zijn.
Ja. Ik denk misschien afsluitend over crypto. We hebben best wel veel over crypto lopen lullen.
Ja, maar ook wel een keer.
Ja, dat is ook wel waard. Ja. Dat is ook wel big nieuws. Nou kijk, wat ik dus las afgelopen week. Ik denk dat goed is voor mensen te beseffen die misschien nog niet zijn afgehaakt, maar misschien iets minder nog hebben met crypto of met Bitcoin. Het is een beetje love or hate it, hè, in die zin.
Ja, nog steeds, ja.
Nog steeds. Ik denk dat wat dit gaat betekenen, of in ieder geval waar ik denk wat goed is om mensen om over na te denken, is je hoeft niet per se een volledige Bitcoin fanboy te zijn of een crypto evangelist om in ieder geval een klein beetje exposure te hebben in deze asset class.
Ja.
En ik las op Twitter, zag ik een statistiek voorbij komen, dat het portfolio met 98% cash en 2% Bitcoin in iedere afgelopen 15 jaar sinds Bitcoin bestaat, in iedere 4-jarige range, de markt by far double dick heeft outperformed.
Ja, met slechts 2% Bitcoin en de rest cash.
Ja, precies. Met minder volatiliteit dan een gemiddelde S&P ETF die je aanhoudt. Dus ik bedoel daarmee te zeggen van je hoeft niet alles in meteen in Bitcoin of crypto te gooien of te geloven hoe wij erin staan, denk ik, qua enthousiasme. Maar het is best wel het overwegen waard, mocht je het interessant vinden, om gewoon een heel klein deel van je portfolio als soort alternatieve asset class in je portfolio op te nemen.
Ja, en als je het zelf niet doet, dan doet straks je pensioenbeheerder het.
Ja, ook, ja.
Ja, maar dat is gewoon zo.
Ja, dat gaat natuurlijk wel gebeuren 5 jaar, toch?
Je weet met je pensioen ook niet dat ze zoveel in dingen investeren waar jij niks van weet. Want je kan niet je pensioenfonds opbellen en zeggen van joh, ik wil dat je Apple koopt in plaats van, weet ik veel, een andere wapenhandelaar of zo.
Ja.
Geen idee. Maar daar heb je dus ook niks over te zeggen. Dus als dat straks een standaard allocatie wordt, misschien niet in het komende jaar, maar in de komende 5 jaar, dan heb je het toch.
Zou het gaan gebeuren, denk je? Ik heb nu weer een beeld in mijn hoofd. Zou het gaan gebeuren over 5 jaar dat mensen gaan lopen rellen op de snelwegen van Bitcoin uit mijn pensioen, Bitcoin uit mijn pensioen.
Ik hou niks voor onmogelijk tegenwoordig.
Rebellion Bitcoin of zoiets? Of,
Rebellion Bitcoin. Dat zou mooi zijn. Oh, ja.
Ik heb nog één laatste puntje, wat ik eigenlijk wel nog leuk vind. Gaan we weer even de switch maken richting het aandelen, Shizzle, toe. Je had een tweet geplaatst een paar dagen geleden. En jij zei van, als je nu 3 assets zou mogen aanhouden voor de komende 5 jaar, wat zou je doen? En je kreeg er volgens mij ontzettend veel reacties op van mensen die daar echt wel over nagedacht hadden en heel duidelijk 3 favorieten hadden. En er was één ding wat mij opgevallen is. Volgens mij was dat een reactie van Jesse, van Bubs, geloof ik, op Twitter.
Ja.
Die had een reactie in jou geplaatst met 3 assets. En die spijst jullie daarna meteen een minuut later tweet. Huh, nu ik erover nadenk, ik snap eigenlijk niet waarom ik die assets niet volgens mijn portfolio aanhoud.
Ja.
En ik ging erover nadenken en ik dacht wel van ja, als je zo overtuigd bent van deze 3 assets zou ik 5 jaar willen vasthouden, dan is het best wel een case te maken om te zeggen, ik ga daar in ieder geval een groot deel van mijn portfolio, gewoon 80% of 70%, een beetje afhankelijk van risico je wil nemen, in die 3 assets, want dat zijn je highest conviction plays.
Ja.
En ja, ik vond het wel een interessante toen ik dat las. Ik weet niet hoe jij het,
dit is de vraag die ik mezelf echt eens in de zoveel maanden stel. Hmm. Omdat ik continu een soort reactie bij mezelf heb van, ik wil het simpeler maken en ik wil gewoon, wat zijn nou eigenlijk mijn highest convictions?
Mm-hmm.
Die nog steeds binnen mijn strategie passen. Hè? Want je kan zeggen, mijn highest convictions zijn Tesla, Bitcoin en Ethereum. Ja, dat kan. Maar dan speel je het echt allemaal op hoog risico.
Ja.
Dat zou voor mij niet zo goed werken, maar voor anderen misschien wel. Maar dat is de vraag die ik mezelf altijd stel. Van, wat als ik er nog maar 3 zou kunnen kiezen en ik zou het de komende 5 jaar moeten vasthouden? Mag het niet verkopen.
Mm-hmm.
Maar ik mag ook niks anders kopen dan dat. Wat zouden die 3 dan zijn? En wat het voor mij doet, is dat ik alles onder de loep ga nemen en dan gewoon er 3 uit moet kiezen.
Mm-hmm.
Waarbij ik altijd denk, ja, maar ik zou dat dan ook. En dan dat ook. En als ik dat kies, dan wil ik dat ook. Maar 3 zou in principe, wat mij betreft, genoeg kunnen zijn. Mm-hmm. Hè? Want ik bedoel, 3 zou ook kunnen betekenen dat je gewoon, want dat waren heel veel opmerkingen ook. Mensen die zeiden van, nou, vastgoed om te verhuren. Bitcoin en goud, weet ik veel zoiets. Dus ik kies echt voor hard assets bijvoorbeeld. Maar andere mensen die zeiden weer van, ik zou 3 ETF's kiezen.
Ja.
Van een obligatie ETF, een wereld ETF en dan nog een emerging market ETF bijvoorbeeld.
Ja, maar dat vond ik interessant. Het is niet eens dat je dus 3 aandelen kiest en daar dan super geconcentreerd hele dikke bets maakt.
Je kan de hele wereld afspreiden.
Ja, precies. Je kunt ook wat je zei, een ETF pakken en Bitcoin en iets anders erbij. Dan heb je ook een divers portfolio. Maar je hebt maar 3 assets die je in de gaten hoeft te houden. En de rest is het, laat maar gaan.
Ja, en waarom doe ik dat niet? Alles voor de podcast.
Ja, alles voor de content. Ja. Nou, ik vond het mooi. Ik had als geintje op jouw reactie opgeplaatst van 3 assets. Nou, Canoe, Desktop Metal en Momentus. Dat waren de 3 beste specs die kon vinden die -99% gegaan zijn geloof ik.
Ja, toen was je af.
Ja, toen mocht ik niet meer meedoen voor jou. Nee. Maar ik heb reacties gekregen op Twitter. Echt in de privéberichten.
Huh?
Met hoe kan je dit nog aanbevelen? Je snapt het niet als je deze aandelen nog steeds zoveel vertrouwen in hebt. Heb je al dus gezien hoe de charts eruit zien? Kijk, screenshots van de charts.
Ja. En toen zei jij, nee, dat was vorig jaar.
Ja, dat klopt. Heb je gezien hoe ze dit jaar staan? Ook met 20%. Ja, ik vond het dan mooi. Maar ik vond het dus een heel interessant om over na te denken. Ook als je
Heb je dat ook gedaan? Heb je erover nagedacht? Afgezien van je natuurlijk een beetje je clown antwoord van canoe.
Ja, ik had er wel over nagedacht. Maar ik vond het voor mij te iets te beperkend.
Ja, dat snap
ik. Maar dat komt wel, maar dan moet ik, omdat ik dus heel erg weer in de risico-assets ga zitten. Want als je mij nu zou vragen, wat zijn de drie die ik echt zou doen nu? Is het AST Space Mobile?
Ja. Ethereum.
Ethereum. En waarschijnlijk die DAPP, die Digital van Eck ETF.
Vol in de aanval.
Ja. En ik misschien heb ik mijn lesje een klein beetje moeten leren de laatste 2-3 jaar... dat dat niet altijd de beste manier is. Als mijn portfolio nog steeds super agressief natuurlijk, maar ja.
Ja, ik heb het... vorig jaar had ik wat anders gezegd. Vorig jaar had ik een wereld ETF, Bitcoin en goud. Mm-hmm. Nu zou ik zeggen Bitcoin, goud en een dividend ETF.
Oh ja.
Omdat het alle drie de pilaren van mijn strategie moet raken. Het ene zorgt voor inkomen, het andere voor groei en het andere voor bescherming. Maar dan nog, als ik die exercise doe, dan zit ik van... ja, man, ik wil eigenlijk gewoon een Nasdaq naast Bitcoin.
En ook speciaal Tesla nog een beetje. Ja, een beetje met digital exposure.
Maar daar ga je alweer. Maar het is een goede oefening voor jezelf. Want er zijn ook mensen die hebben gereageerd. Die zeiden gewoon IWDA. Ik zei, nee, je moet er 3. Nee, IWDA.
IWDA. Maar ik denk wat inderdaad heel leuk is, dat ga ik wel doen. Ik ga er 3 opschrijven. Ik ga er wel weer in die portfolio ga ik hem zetten. Mm. En ik denk die 3 die ik net noemde. Want om de zoveel tijd ga je naar kijken.
Ja.
En ik ben heel benieuwd, de 3 highest convictions die je nu hebt, als je die echt met 100% overtuiging nu kan opschrijven binnen 5 seconden, deze 3 zijn het.
Ja.
Of die veel minder of meer gaan presteren in de komende jaren dan hetgene wat je nu denkt, waar je heel goed over hebt nagedacht met allocaties en zo. Ik denk dat dat best nog wel eens kan gaan verrassen.
Ik denk het ook. Ik denk, tenminste, ik heb dat nu via zo'n aparte tracker, heb ik dat aangemaakt. Gewoon de hele waarde van mijn portfolio gedeeld door 3. Dat is qua allocatie natuurlijk een beetje veranderd. Maar 40-40-20 in goud. De Van Eck dividend leaders ETF en Bitcoin.
Mm-hmm.
Dat heb ik gewoon aan het begin van het jaar zo gedaan. Van alsof ik dat alles erin had gestopt. Mijn hele belegd vermogen. En dat ga ik gewoon de komende jaren ga ik dat volgen.
Je weet wel, als je dat portfolio gaat aanhouden, ga ik je wel weer de defensieve behouden belegger noemen, hè?
Ja, dat is best, joh.
Ik had er eindelijk afgeleerd.
Best, joh.
Ja, dat is ook waar. Voor wie doe je het ook? Ja. Nee, maar ik ben benieuwd. Ik vond het wel een interessante tweet.
Ja.
Maar je hebt best veel weer besproken.
Zeker. Alweer 50 minuten vol gemaakt.
Ja. We dachten van tevoren, we gaan even kijken of we hebben komen. Niet echt een straal onderwerp om heel uitgebreid over te gaan
10
hebben.
10 minuutjes.
En 10 minuten later, de hele Notion stond vol met notes. En we waren weer klaar voor. Dus,
ik heb nog geen melding binnen zien komen voor van de ETF.
Nee, ik zat ook te kijken. Dus dat zal waarschijnlijk wel diep in de nacht gebeuren. Ja. En dan hebben we weer een artikel om over te schrijven.
Ik blijf erop.
Hey, we gaan hem afronden.
Mm-hmm.
En we gaan nog de whisky nog opdrinken, denk ik. Je hebt goede whisky opgedronken ook trouwens.
Ja, je hebt dit keer echt veel gepraat.
Ja? Ja, je zal het al merken. Ja. Nou, mooi zijn. Nou, lekker een keer. Kan ik vroeg naar bed vanavond.
Goedkope whisky drink ik wel snel.
Ik zit nog steeds met whisky hier. Nou, prima. Dankjewel weer voor het luisteren. En
tot de volgende week.